Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze goede vrijdagdienst vanavond vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 22, daarvan vers 14. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. En wat er volgt in vers 14 van Psalm 22. Gebeten aan het begin van het lied van deze avond doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 75, het eerste vers. In aansluiting daarop lezen we het eerste 27, de versen 45 tot en met vers 56. Matthäus 27, vers 45 tot en met vers 56. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Met artikel 21 belijden wij. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, en met de misdadiger gerekend. en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en we hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel van God genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zalig zou maken van hun zonden. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks hoordende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebben de stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving, en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 46, drie versen, de versen 1, 4 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen. En ook vers 4 en vers 6, Psalm 46, de versen 1, 4 en 6. Gemeente, we zijn vanavond in de kerk of thuis of waar ook verbonden in een bijzondere dienst. Er is vanavond de zogenaamde Goede Vrijdagdienst. Afgelopen weken hebben we steeds gelet op verschillende onderdelen van het lijden van de Heer Jezus. Vanavond staan we stil bij het sterven van de Heer Jezus. En gemeente, dat past ons eerbiedige stilte en ook diepe verwondering. De tekstwoorden voor de preek vanavond, deze Goede Vrijdagdienst, die vinden we in ons voorgelezen Bijbelgedeelte Matteüs 27, de versen 45 tot en met vers 56. Let er vooral op vers 54. Matteüs 27, vers 54. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij: Jezus aan het kruis beleden. Afgelopen zondag, Jezus aan het kruis bespot. Vanavond, Jezus aan het kruis beleden. Drie aandachtspunten. Eerst staan we stil bij de omstandigheden. Daarna als tweede bij de mensen. En als derde bij de woorden. Dus het thema is Jezus aan het kruis beleden. De omstandigheden, de mensen en ook de woorden. Onze eerste gedachte, de omstandigheden. Gemeente, jongens en meisjes, wat kan er soms in korte tijd veel veranderen? Denk maar even mee. Afgelopen zondag hebben we gehoord hoe Jezus bespot werd aan het kruis. Net noemde ik het al. Jezus bespot aan het kruis, de voorbijgangers, de Joodse lijstlieden en ook moorders aan het kruis, die verdraaiden de woorden van de Heer Jezus. Ze zeiden: als u nou echt de Zoon van God bent, nou kom dan af van het kruis, dan zullen wij u wel geloven. Jezus werd bespot aan het kruis, maar een grote tegenstelling. Een paar uur later wordt Jezus door de Romeinse hoofdman en zijn soldaten beleden aan het kruis. Door de tekst vanavond, vers 54. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. We letten eerst op de omstandigheden waarbij dat nu gebeurt. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomt van het kruis, en we zullen hem geloven. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods Zoon. Gemeente, jongens en meisjes, de woorden die klinken nog na over de kruisheuvel van Golgotha. En de Heer Jezus, ja, de Heer Jezus, die zwijgt nog altijd. Dat hij daarin profetisch spreekt van het welbehagen van zijn Vader. Dat hij daarin koninklijk buigt voor de wil van zijn Vader. En ook priesterlijk het offer brengt aan zijn Vader. Hebben deze mensen allemaal niet door. Totaal niet. Urenlang is de Heer Jezus aan het alle mikpunt geweest van de spot en de hoon van de vijanden. Ze hebben hun uiterste best gedaan om Christus stervensmart nog te verzwaren. De duivel die dacht zijn laatste dodelijke slag te hebben toegebracht. En dan, gemeente, dan wordt het vanaf 12 uur tot 3 uur in de middag zo donker. Over de hele aarde valt een diepe duisternis. tekenen van het oordeel van God wat over de Heer Jezus gaat. Alle machten van de hel, die vallen op de Heer Jezus aan. Dat is even wat geweest op Golgotha. Maar naar de Heer Jezus uitroept met grote stem, vers 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen reageren daar wel op door te zeggen dat de Heer Jezus om de profeet Elia vraagt. Mensen proberen hem te drinken te geven van de edik, een goedkope, zure soldatenwijn. Anderen zeggen, dat moet je niet doen. Laten we afwachten of Elia komt om hem van het kruis te halen. Waarna het naar een climax gaat, vers 50. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Opnieuw is er de grote stem van de Heer Jezus en je hoort het laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Waarna de Heer Jezus zijn leven geeft, hij sterft als een daad. En dan wordt het stil. De stilte van de dood hangt somber boven de kruisheuvel. De voorbijgangers, de schriftgeleerden, de ouderlingen, de fariseeën, die zwijgen. De Heer Jezus zwijgt, waarop God de stilte verbreekt en gaat spreken in bepaalde bijzondere tekenen. Zijn de omstandigheden waarvan leest eerst vers 51 en zie, het voorhangsel van een tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Daarna, vers 51, en de aarde beefde en steenrotsen scheurden. Daarna, vers 52, 53, en de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Jongens en meisjes, er gebeuren ook naast sterven van de Heer Jezus heel bijzondere dingen. Lazen ze juist drie. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Het eerste teken in de tempel in Jeruzalem. Jongens en meisjes, in gedachten zie je een priester zijn werk doen in de tempel. Hij is in het heilige. De priester weet dat hij niet verder kan lopen naar het heilige der heiligen. Nee, nee. Want er hangt al meer dan 1500 jaar dat dikke gordijn voor het heilige der heiligen als een soort van gesloten deur. Want ja, daarachter, daar woonde de grote, rechtvaardige en de heilige God. Dat gordijn maakte dus een scheiding tussen de grote en de heilige God en niet de gezondige mensen. Dat gordijn liet zien, God en mens kunnen niet zomaar bij elkaar wonen. Zonden maken scheiding tussen God en mens. Wat was het daarom troostvol dat uitgerekend daar de offers werden gebracht? De boodschap was alle jaren door. Er is genade. Er is genade voor schuldigen op grond van die offers. Op grond van het offer van de Heer Jezus. Al die offers van vroeger waren als een uitgestoken wijsvinger. Wezen heen naar het offer van de Heer Jezus, wat nog gebracht worden zou. En het bloed van al de dieren wees als een uitgestoken vinger voor zich heen, naar het bloed van Jezus Christus, wat schoonmaakt van alle zonden. Terwijl de priester zijn werk doet, hoort hij opeens een apart geluid. Hij hoort een scheurend geluid. Hij kijkt verschrikt op, wat gebeurt er nou toch? Zie dan, dat gordijn scheuren van boven naar beneden. Precies op dat ogenblik waarop de Heer Jezus sterft. Hoe dat komt? Ja, dan zie je de onzichtbare hand van God, waarmee die laat zien, nu mijn zoon, de Heer Jezus is gestorven, is alles waarop de dienst van de verzoening van het Oude Testament wees, dat is nu vervuld. Het laat zien, het offer is nu gebracht. Het bloed is nu gestort. De hoge priester, die is nu gekomen en heeft zichzelf als priester en als offer tegelijk gegeven. Want de Heer Jezus, die heeft geleden en is gestorven. Hij heeft alles betaald waar God recht op heeft. Daarom zijn al die ceremoniën van het Oude Testament nu vervuld. Jongelui, God, die zegt in sprekende daden, er zijn geen offers meer nodig. Daar kun je mij niet meer mee dienen. Want de Heer Jezus, die heeft het offer gebracht. En dus is al het andere vanaf nu zinloos. De schuld, gemeente. De schuld is betaald. Iedereen die in de gekruisigde Christus gelooft, ontvangt vergeving van zonden en vrede met God. Toen Christus stierf, werd de weg terug tot God gebaand van boven naar beneden. Hoor dat evangelie, de toegang is vrij. En die weg wordt niet bewandeld door onze offers, onze werken, maar die wordt bewandeld door het geloof. Wat denken wij daarvan? Is er in ons hart dit vertrouwen op het offer van de Heer Jezus Christus? En de aarde beefde. En de steenrotsen scheurden. Jongens, meisjes, er gebeurt nog veel meer. De aarde beeft. Steenrotsen scheuren. Dan gaat er ook een siddering door het rijk van de natuur. Je zou ook zo kunnen zeggen, dat ook de schepping wordt betrokken in de dood van de Heer Jezus. Dat is dus die schepping waarvan de Heer zei, Genesis, dat die eerst goed was. Sinds de zondeval is dat de schepping die zucht onder de gevolgen van de zonde en onder de vloek vanwege de zonde. God heeft wel beloofd dat er een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde komen zal. Die aarde zal dan niet meer lijden. Dan zal de aarde van de vloek verlost zijn. Alles zal dan door de vrede bloeien. Nergens zal meer verdriet zijn. Ook de schepping zal delen in het heil dat Christus heeft aangebracht. En gemeente, daarvan is dit teken in het rijk van de natuur een bewijs. In wezen draagt Christus bij zijn sterven ook de vloek van de schepping weg. Ziet u dat? De aarde beeft. Rotsen scheuren als een teken van de overwinning die behaald is. En als een stille profetie, alles wordt nieuw. Toen Christus stierf, was zelfs de schepping vol ontzetting. Tweede teken. Wat denken wij van gemeente? Derde. En de graven werden geopend. Vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Derde teken, moment dat de Heer Jezus sterft, graven. Graven worden geopend en veel lichamen van overleden heiligen, kinderen van God zijn dat geweest, die worden opgewekt. Waarschijnlijk zijn kinderen van God geweest, die in ieder geval in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, daar in die omgeving hebben geleefd. Dat moet wel zo zijn. Na de opstanding worden ze namelijk als zodanig ook nog herkend toen ze daar kwamen. Hoe je dat moet zien, gemeente. Ja, als een soort toespeling. Als een soort toespeling op de toekomst voor de kinderen van God. In dit teken, in het Rijk van de Dood op Goede Vrijdag, zie je al iets glanzen van de troost van Pasen. Toen heeft de Heer Jezus de dood overwonnen door zijn dood en het leven daarbij aangebracht. En dan is deze opstanding van de doden een soort voorspel van de algemene wederopstanding van de kinderen van God straks op de jongste dag met net zo'n verheerlijk lichaam als deze mensen. Laat ik het zo zeggen, gemeente. Toen Christus stierf, werd als het ware een raam geopend. Ziet u dat? Er werd een raam geopend, waardoor je de blik werpt op een heerlijke toekomst die wacht voor de kinderen van God. Gemeente, wat denken we ervan? Nu de tweede gedachte, de mensen. Gemeente, jongens en meisjes, nog één keer die vraag. Wat denken wij ervan? Want die vraag kwam als een soort refrein telkens weer naar ons toe in het verloop van de eerste gedachte. Want ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, zijn er mensen op wie dat kennelijk heel veel indruk maakt. Die hebben dat zien gebeuren, die aardbeving en die bijzondere tekenen. En dan maakt dat zoveel los. Je leest het, ze werden zeer bevreesd. De mensen raken daar niet van onder de indruk. Het overweldigt ze. Je kunt dat ook ergens wel begrijpen. Die duisternis van 3 uur lang. Onverklaarbaar voor deze mensen. Kan beangstigend zijn, toch? Dan de manier waarop deze mensen de Heer Jezus zien en horen sterven. Voor het laatste vraagt Marcus nadrukkelijk aandacht. Die noemt hoofdstuk 15 vers 39 met nadruk dat Jezus zo roepende de geest geeft. Denk er de gemeente wat het met je doet wanneer je zelf iemand ziet sterven. Dat kan ontzettend bij je binnenkomen, ja toch? Dan zo'n gordijn in de tempel wat ineens scheurt. Wat gebeurt hier toch? Die aarde beeft. Ik zal er toch niet door verzwolgen worden. Doden komen uit het graf. Dit is ongekend. Ze worden zeer bevreesd. Ze zijn er totaal ondersteboven van. Maar gemeente, wie dan? Wie dan? Zou het nou diezelfde mensen zijn die kort hiervoor de Heer Jezus aan het kruis hebben bespot, de Joden dus? Zou dat kunnen, denkt u niet? De Joden zullen nu een toontje lager zingen, bij zichzelf wel denken, wat is dit toch? Zouden misschien de geestelijke leidslieden zijn van het volk, die ook de Heer Jezus zo hebben bespot? Zou het toch zomaar kunnen, gemeend? Zouden het misschien de volgelingen van de Heer Jezus zijn? Dan ook nog. Niet zijn discipelen uiteraard, die zijn er niet bij. Althans, voor het merendeel. Maar dan de vrouwen. Die wel, toch? Matthäus noemt ze straks, vers 55, 56 ook wel. Maar Marcus en trouwens ook. Let wel op. Niet alleen Marcus, maar ook Matthäus gaat helemaal voorbij aan wat je wel leest bij Lucas. In hoofdstuk 23, vers 48. En het is dat alle mensen, inclusief de vrouwen dus, straks weggaan slaande op hun borsten. Als een teken van de indrukken die er bij hen zijn. Het zou allemaal kunnen, maar het is anders. Matthäus noemt tot dit punt uitdrukkelijk alleen maar de hoofdman over 100 en die met hem waren. Dat zijn precies degenen, wie je leest, vers 36, dat ze de Heer Jezus aan het kruis bewaakten, die er daarna steeds bij zijn gebleven. De hoofdman over 100 en die met hem waren. Jongens en meisjes, dat zijn dus de Romeinse soldaten. En dan weet je, er waren ruige mensen. Ruigvolk, die waren gewend aan geweld, echt niet zo snel onder de indruk, wanneer iemand sterft toch. Zijn ook mensen die niet opgegroeid waren bij de godsdienst van Israël, voor wie de eerdienst in Israël niet die waarde had die het wel voor de Joden had. Let erop, Matthäus, nogmaals, laat iedere verwijzing naar de indrukken, die toch ook bij vrouwen geweest zijn, nadrukkelijk weg. Hij noemt uitdrukkelijk alleen de hoofdman over 100 en die met hem waren. Gemeente, voelt u opnieuw iets van die tegenstelling, die al zo vaak opviel in de lijn van het Matthäus-evangelie. Het is vaker gebleken. Wat je mag verwachten bij Joden, vind je bij hen niet. En wat je niet verwacht bij heidenen, vind je bij hen wel. Daarom de vraag, wat denken wij daar nou van? Gemeente, vervult ons nog met vrees. Met diep ontzag. Voor wie God is in zijn majesteit en deugden. Wanneer we het evangelie voor ogen geschilderd zien, hoe ernstig God de zonde neemt. Wanneer we het evangelie geschilderd zien, hoe de Heer Jezus ervoor betaalde. Met zijn leven. Wanneer we het evangelie geschilderd zien. Wat voor een ongekende machten en krachten daarbij vrijkomen. In die tekenen van zojuist. Vrees. Want wanneer dit aan het dorre hout geschiet. Wat zal dan, o gemeente, wat zal dan toch met het groene hout gebeuren? Deze heidense Romeinse hoofdman over 100, hè, met zijn mannen, houden ons een spiegel voor.
U
en jij en ook ik, wij staan vanavond in gedachten op diezelfde heilige grond. En dat past ook ons eerbied en ootmoed en diep ontzag voor de majesteit van de dood en voor de majesteit van God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan nog iets. Zo'n harde Romeinse heidense hoofd van over 100 en ook zijn mannen worden er in ieder geval ontzettend door geraakt. Bent u dat ook, gemeente? Die tot nu toe zo'n hart had. Ben jij dat ook? Op wie alles tot nu toe geen enkele indruk maakte. Zijn wij dat ook, die er bij onszelf niet veranderen? Absoluut niet veranderen. Let dan op wat God kan, meer nog, en ook doet. Bij zelfs zulke mensen, als deze ruige heidense hoofd van over 100 en ook zijn mannen. En zou dan diezelfde almachtige God dat ook vandaag niet kunnen en doen, daar geloof ik niks van. Gemeente, het hart van mensen kan ook vandaag zo hard en onverschillig niet zijn. Of de Heere is die God, voor wie het een wenk is van zijn alvermogen om het anders te maken. Gelooft u dat? Een wenk van zijn alvermogen. En dan gaan harde harten open. Dan worden harde harten verbroken. Dan worden harde harten zo zacht gemaakt. Jongelui, dan ga je het wel geloven. Echt waar. Dan ga je het wel geloven. Dat kan, gemeente. Het harde hart van jezelf zijn. Maar ook van uw kind. Of van uw kleinkind. Of van uw man. Of van uw vrouw. Van een vader of een moeder. Van een opa of een oma. Een broer of een zus. Een vriend of een vriendin of collega of een gemeente, noem maar op. En dan het laatste. Gemeente, weet je nog van die heidense wijze uit het oosten? En van die heidense hoofden over 100, van wie de Heer Jezus zei dat hij een groot geloof had. En van die waarschuwing aan het adres van de Joden, bij de gelijkenis van die wijngaardeniers. Weet u nog, gemeente, van die heidense Canaanese vrouw afgelopen middag, in elk van die bijbelgedeelten, zei ik al, zat iets van die tegenstelling van zijn juist. En ook iets van een profetie. Het heil is wel even stemd voor de Joden, maar zal door verwerping door de Joden uitgaan naar de heidenen. Denk je erover na wat er nu gebeurt op Golgotha? Wat er dan gebeurt bij deze Romeinse hoofd van over 100 en zijn mannen? Ik was in de voorbereiding. Zie hier de alles overweldigende kracht van het kruis. De tot zich trekkende kracht van hem die aan het hout verhoogd werd. dat hij een mensenhart, eerste van velen, ja, van een menigte zondegetal, uit de donkere diepten van het ongeloof opheft. Want de Heer Jezus verbindt in deze heidense hoofdman en zijn mannen op een bepaalde manier de totale heidenwereld aan zich. En stelt deze man tot een hoofdman van de vele naties en de vele geslachten die zich straks rondom het kruis zullen scharen, om dan Christus tot in der eeuwigheid te aanbidden. Want de volken zullen u belijden. O God, u loven al te staan. De landen, die zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Ga het samen zingen. Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden. Jezus aan het kruis beleden. Eerst de omstandigheden, daarna de mensen, nu als laatste ook de woorden. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd. Matthäus, let op dit punt, is een ooggetuigenverslag van de kruisiging en de dood van de Heer Jezus, vooral op deze heidense mensen. En hij hield ons in meer opzichten een spiegel voor. De spiegel van vrees, diep ontzag inderdaad, Tegelijk merkte bij het verloop van de preek wel, bij de eerste gedachte, tweede ook al, zoiets van, is er misschien wat meer aan de hand geweest bij deze mensen dan alleen maar vrees en alleen maar ontzag? Die gedachte, gemeente, komt toch boven. Als je let, was er nog meer dan uitroepen. Waarlijk, deze was Gods zoon. Marcus noemt hoofdstuk 15, vers 39 dit ook. Lucas vult het getuigenis aan door te zeggen, hoofdstuk 23, vers 47. Als nu de hoofd van over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God. En zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. De kanttekeningen bij Lucas zeggen dan dat deze hoofdman daarmee in het openbaar beleid dat Christus onschuldig is en de Zoon van God was. Daarbij verwijzen ze ook naar de bijzondere tekenen waar Matthäus vooral van vertelt. Want daar is deze hoofdman kennelijk van overtuigd. Waarlijk, zegt hij. Jongens en meisjes, die soldaat zegt, het is echt waar. Het kan niet anders dan zo zijn. Deze, daar bedoelt hij uiteraard de Heer Jezus mee, die net gestorven is. Wat is deze man diep onder de indruk van wat hij gezien heeft. Wat hij ook gehoord heeft onderaan dat kruis daar. Want hij zegt het, waarlijk, deze was Gods zoon. En de grond dat we er ook voor lezen, deze was een zoon van God. Je merkt wel, dan zit er iets algemeens, iets onbepaalds in. Dan zegt deze man zoiets als dat de Heer Jezus een goddelijk persoon geweest is. In die lijn gedacht wordt de Heer Jezus hier niet als de Messias beleden. De Heer Jezus wordt dan op zijn best erkend als iemand die op een bijzondere manier met de godenwereld in contact stond, meer ook niet. Waarmee deze man tegelijkertijd weer wel, voor dit moment althans, een prediker, een boodschapper is geworden van de godheid van de Heer Jezus. Calvijn bijvoorbeeld zit behoorlijk op deze lijn. En inderdaad, dat is op zichzelf allemaal waar. Deze man is een duidelijke boodschapper van de godheid van de Heer Jezus. Dat beleidt hij immers wel. Terwijl we kort geleden Joden op dit punt vooral de Heer Jezus niet hebben beleden. Zelfs op het kruis vielen ze hem daar nog op aan. Weet u het nog? De Joden zeiden, de Heer Jezus is de Zoon van God niet. Een treurig voorteken van de verblinding die over Israël komen zal, als het evangelie naar de heidenen gaat om hun ogen te openen. Wat zijn de Joden innerlijk hard geworden? Wat is deze heiden innerlijk zacht geworden? Want hij zegt precies het tegenovergestelde. De Heer Jezus is de Zoon van God wel. Daar is hij tot in het diepste van zijn innerlijk van overtuigd geraakt na die aardbeving. En alles wat er gebeurd is. Gemeente, kennelijk hè, kunnen ontzagwekkende verschijningen van God in zijn voorzienigheid soms op een wonderlijke manier meewerken tot overtuiging van zondaren, om ze wakker te maken. Want dan kan deze man er in zijn geweten niet meer omheen. Deze was onschuldig. Wat een bijzondere. Wat een heerlijke belijdenis. Wat een enorme verandering ook. Deze is de Zoon van God. Even tussendoor, gemeente. Zien we hoe belangrijk het geweten van ons mensen is. Ons geweten. Dat is dat stemmetje van binnen. Dat het met ons tegenover de Heere weet. In positieve zin uiteraard. Wanneer ons geweten ons niet veroordeelt. Maar ook in negatieve zin. Wanneer ons geweten ons wel veroordeelt. Zullen wij daar zuinig op zijn? Gemeente jongelui, leef niet over de stem van je geweten heen. Doe je dat wel, dan zorgt dat ervoor, dat er van binnen, een proces van verharding komt. Totdat je geweten helemaal niet meer spreekt. Zeker, ons geweten als zodanig leidt ons niet tot bekering, tot Christus. Maar het is met woorden van ruil nog steeds het meest gezegende deel van het menselijk gestel. En de beste vriend die de prediker van het evangelie in zijn gemeente kan vinden. Denken we erover na, wie innerlijk vrede wil hebben, moet zich verre houden van strijden met zijn geweten. Gemeente jongelui, gebruik je geweten goed. Bewaak je geweten met ijver. Luister naar de stem van je geweten. Beschouw je geweten als je vriend. Laat boven alles jouw dagelijks gebed zijn en blijven, dat jouw geweten schoongemaakt zal worden door het bloed van Christus. Johannes zegt niet voor niets in 1 Johannes 3 vers 21, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Handelingen 24 vers 16 zegt Paulus het zo, en hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Terug naar de hoofd van gemeente. Indrukwekkende belijdenis. Vindt u niet? Zeker. Er is veel wat je niet hoort, zou je vandaag misschien wel zeggen. Laat ik het zo zeggen. De Bijbel vertelt hier met gesluierde woorden over de achterkant van dat wat hier toch ook als een bekering kan worden gezien. Even meedenken, gemeente. Misschien dacht u bij die woorden, waarlijk, deze was Gods zoon ook wel aan iemand anders, die dat op een bepaalde manier ook gezegd heeft. Ook toen was er veel wat je niet hoorde. Er was veel wat die persoon nog niet wist. Er was heel veel waar die persoon nog voor moest worden ingewonnen. Waarin die onderwijs nodig had. Maar toch, gemeente, Petrus. Petrus, Matteüs 16 vers 16. De belijdenis van Petrus. Omgeving Caesarea Philippi, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Waarop de Heer Jezus zelf zei, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En zo is het ook in deze woorden, gemeente, opnieuw de vraag. Wat denken we ervan? Waar staat u nou vanavond, gemeente? Tegenover het kruis op Golgotha? Denk aan die man. Heb je de vragen bij? Heb je de gedachten bij? Zo van, maar waar is dit dan? Of waar is dat dan? Laten we allemaal de raad ter harte nemen die ik in de voorbereiding tegenkwam, en dat is deze. Dat wij de geheimen van het verzoende hart niet mogen ontwijden door te proberen om ze in het volle daglicht te stellen. Maar we hebben de genade van God te aanbidden. Zeker, dit geloof van deze hoofdman over 100 was niet direct volmaakt. Geef direct toe. Maar mag ik dan eens vragen, bij wie van Gods kinderen is dat wel zo dan? Als het maar een oprecht geloof is, waarin wij met al onze schuld en al onze zonden bij deze belijdenis worden gebracht. Deze was, ja deze is Gods Zoon. Is dat de taal van ons hart al, gemeente? Hij is Gods Zoon, het is echt waar. Ik geloof in u, o Heer Jezus. U bent de Zoon van God. U bent mijn Heer Jezus Christus, u bent mijn redder en mijn verlosser. Dan zeggen we het. Waarlijk, deze was Gods Zoon. Ja, deze is Gods Zoon. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. En daarmee gaan we de preek ook afronden. Jezus aan het kruis beleden. De omstandigheden, de mensen, als laatste ook de woorden. Gemeente, afgelopen zondag namen we afscheid van de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus. Vanavond, Goede Vrijdag, nemen we afscheid van de geschiedenis van het sterven van de Heer Jezus. Wat nemen wij ervan mee, gemeente? Denk ook na vanavond nog eens terug aan deze hoofdman over 100 en de preek die hij hield op Golgotha. De Heer Jezus is echt als een onschuldige gestorven. Echt waar. Het lam van God, wat de zonden van de wereld weg zou nemen, heeft dat gedaan door zijn leven te geven. De straf die ons tevreden aan zou brengen, die is op hem gekomen. De striemen waardoor wij genezing zouden ontvangen, die zijn op hem gekomen. Nu mogen zondaren die in Jezus geloven, hopen. En ze hoeven niet te vrezen. En het zeggen met Isaac da Costa, halleluja, lof zij het lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, die volk dat hij ons zondig heeft, in eeuwigheid beveiligd. Want geliefde gemeente, het is volbracht. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 1 en 4 van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet. Vers 1 en vers 4. Van Psalm 85. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.